namens de kerkenraad een herhaling van de afkondigingen van vanmorgen. Morgenavond wordt in de kerk een zendingsavond belegd waarbij kinderen, jongeren en ouderen van harte welkom zijn. Dominee van der Bas uit Kruiningen en zijn vrouw zullen ons iets laten zien en horen over het zendingswerk. De avond begint om 19:30. Het eerste deel van de avond is met name ook bedoeld voor de kinderen van de gemeente. Mevrouw van der Bas zal op de kinderen gericht iets vertellen over het zendingswerk. De jongste kinderen kunnen wellicht alleen het eerste deel van de presentatie tot aan de pauze bijwonen. Zo wordt het voor hen niet te laat. Van harte aanbevolen. Woensdagavond komen de mannen- en vrouwenvereniging bij elkaar. De kopij voor het kerkblad van mei kan tot en met aanstaande zaterdag worden ingeleverd bij de Scriba. En tot slot er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collecte is bestemd voor het orgelfonds en de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Van harte in de Here aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Zullen we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Here, Here, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 119 en daarvan vers 69. Het gaat over zondag 4, waar we onder andere horen hoe God rechtvaardig zich vertoont over de zonde. Vandaar dat we Psalm 119 vers 69 zingen. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Psalm 119, we zingen vers 69. Psalm 7 vers 4, een wat onbekende psalm, zingen wij samen naar de geloofsbelijdenis. De Heer zal al de volken richten en het onrecht voor het recht doen zwichten. Geef dan, o Heer, dat voor elks oog mijn recht en vroomheid blijken moog. Psalm 7, vers 4, na de geloofsbelijdenis vanavond met artikel 15 en 16 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 15 en 16 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar verwoordt Guido de Bre het volgende. Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde uitgebreid is geworden over het gehele menselijk geslacht. Wat een verdorvenheid is van de hele natuur en een erfelijk gebrek waarmee de kleine kinderen zelfs besmet zijn in het lichaam van hun moeder en die in de mens allerlei zonden voortbrengt. Zijnde in hem als een wortel daarvan. En ze is daarom zo verschrikkelijk en gruwelijk voor God dat ze genoegzaam is om het menselijk geslacht te verdoemen. Ze is ook zelfs door de doop niet geheel teniet gedaan, nog geheel uitgeroeid, aangezien de zonde daaruit altijd als opwellend water uitspringt, als uit een onzalige fontein. Hoewel zij nochtans, de kinderen van God, tot verdoemenis niet toegerekend wordt, maar door zijn genade en barmhartigheid vergeven wordt, niet om in de zonde gerust te slapen, maar opdat het gevoel van deze verdorvenheid de gelovigen dikwijls zou doen zuchten, verlangend om van het lichaam van deze dood verlost te worden. En hierin verwerpen wij de dwaling van de Pelagianen die zeggen dat deze zonde niets anders is dan uit navolging. Artikel 16, wij geloven dat het gehele geslacht van Adam door de zonde van de eerste mens in verderfenis en ondergang God zichzelf zodanig bewezen heeft als hij is. Te weten, barmhartig en rechtvaardig. Barmhartig, omdat hij uit deze verderfenis trekt en verlost degene die hij in zijn eeuwige en onveranderlijke raad uit enkel goede tierenhuid uitverkoren heeft in Jezus Christus, onze Heere, zonder enige aanmerking van hun werken. Rechtvaardig, omdat hij de anderen laat in hun val en verderf waar zij zichzelf in geworpen hebben. Amen. Wij lezen uit Gods heilig woord, Romeinen 5, vers 12 tot en met 21. Romeinen 5 is de schriftlezing vanaf vers 12 tot en met vers 21. Wij lezen daar Gods woord als volgt. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid van de overtreding van Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade van God en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de ene die gezondigd heeft, alzo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardiging. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardiging des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heere. Bij dit gedeelte lezen wij de zondag die aan de orde is vanavond, zondag 4, vraag en antwoord 9 tot en met 11. Het is alweer even geleden dat we de catechismus behandeld hebben door allerlei redenen. De komende tijd zal het wat sneller gaan, vermoed ik. We lezen zondag 4, vraag 9 tot en met 11. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Antwoord, nee, hij. Want God heeft de mens zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Antwoord, nee, hij, geen zins. Maar hij vertoont zich schrikkelijk bij de over aangeboren en daadwerkelijke zonde. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen, zoals hij gesproken heeft, in Galaten 3, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Is dan God ook niet barmhartig? Antwoord, God is wel barmhartig en ook rechtvaardig, daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit van God gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. We gaan er straks naar luisteren, maar laten we eerst bidden om de leiding van de Heilige Geest in vertolking en luisteren. Laten wij bidden. Ja, Heere, we roepen uw naam aan, omdat we zo aangewezen zijn op u, ook vanavond weer. Het is nog niet zo moeilijk om met elkaar een dienst te organiseren, om ervoor te zorgen dat de taken waargenomen worden, dat er een organist is, een kerkenraad, een koster, dat er een gemeente is die samenkomt, een dienaar van het woord die zich heeft voorbereid. En toch kan het allemaal zo plat worden, zo oppervlakkig, als we het van mensen verwachten. En als we het vanavond met mensen moeten doen en wat zij te brengen hebben. En daarom zien we hoger vanavond en met elkaar roepen we uw naam aan, die in de hoge hemel zit, waarvan we gezongen hebben dat u eens de volken zult richten, iets waar we naar uitzien, juist omdat er zoveel onrechtvaardigheid is op deze wereld. Dat mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen en op gruwelijke manieren elkaar naar het leven staan, vermoorden zelfs of andere vreselijke dingen aandoen. Heren, we hebben het niet in de hand en bovendien moeten we belijden. Uit ons eigen hart komen voort kwade bedenkingen, overspelerijen, boze gedachten en fantasieën. Alles wat maar kwaad en onrecht is, vindt een oorsprong in ons hart. En als we vanavond ons buigen over een zondagsafdeling in het leerboek, wat onder andere ook laat zien hoe we eraan toe zijn, na onze val, na ons verlaten van u, bidden we om eerlijkheid. Voor de dienaar van het woord, maar ook als de gemeente luistert, dat we instemmen met wat u zegt over ons leven, om zo als alle vluchtroutes om onder uw oordeel vandaan te komen afgesneden zijn, de redding, de vrijheid, het geluk, de zekerheid in Jezus Christus te vinden. Laat hij vanavond naar voren geduwd mogen worden. We zeggen het verkeerd, laat hij vanavond zelf naar voren komen. Ook als het gaat om die hele diepe en ernstige dingen over ons leven, waar we het van huis uit helemaal niet zo prettig vinden om dat te horen. Maar laat het net als vanmorgen zo zijn, dat we niet aan struisvogelpolitiek doen, niet weglopen voor de dood, niet weglopen voor de gevolgen van de zonde, maar ze eerlijk onder ogen zien en ook belijden. Uw loon, uw straf, beantwoord aan uw eer. O God, laat er vanavond een jongen zijn die zegt, uw oordeel rust op de allerbeste wetten, Heere. Als u vanavond bij mij in het recht zou treden en mijn ongerechtigheden zou gadeslaan, ik zou niet voor u kunnen bestaan en ik zou niets kunnen inbrengen. Wat een heerlijke belijdenis, als er vanavond mensen zijn die instemmen met de moordenaar aan het kruis. Ik ontvang rechtvaardig straf. Of met de tollenaar in de tempel, o God, wees mij zondaar genadig. Of met David, u bent rechtvaardig in uw spreken en ik kan u niet van onrecht betichten als u recht spreekt. U bent de rechter die de zonde niet onder ogen kunt komen, die de zonde niet kunt aanschouwen en daarom wat met de zonde moet doen. En u hebt wat met de zonde gedaan. Laat dat vanavond ook schitteren. En voor allen die verlegen zijn om redding, om zaligheid, laat het gezien worden dat hij de straf die ons de vrede aanbrengt op hem nam. Dat Jezus Christus de straf op de zonde droeg, de vloek die wij verdienen toestemde in het oordeel waar wij verdienen te komen gegaan is. Heere, zo wordt het evangelie geen automatisme, geen plat verhaal, maar sprankelt het van leven. van onverdiende genade. En gaan we ons verwonderen met allen die nu reeds bij u zijn. En met allen die vandaag, waar dan ook op deze wereld, hun heil van u verwachten. We verwonderen ons over die onnaspeurlijke rijkdom in Jezus Christus, om dat geduld van u, om die genade, om die aanhoudende zoektocht van u, als de goede herder op zoek naar de schapen. Heere, zegen ons vanavond als we uw woord openen. Mogen we heel eenvoudig bidden: Heere, zegent u deze spijzen tot versterking van ons leven. U weet hoe we in de kerk zitten. Er kan zomaar wat gebeurd zijn tussen de middag, wat de zegen van vanmorgen wegnam. Misschien zijn we druk met allerlei andere dingen. Wilt u ons concentratie geven, aandacht, een ontvankelijk hart en een voortdurend biddende luisterhouding. Heere, spreek tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Dan is het goed en dan bent u er. Zegen ook de kerktelefoonluisteraars. En gedenk ons allen naar uw genade, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen samen Psalm 5, vers 4, 5 en 7. Psalm 5, vers 4. Gij die geducht zijt in vermogen, verdraagt de goddeloosheid niet. Vers 5 en ook vers 7, maar mij ontmoet uw mededogen. Ik zal uw woning ingeleid en naar het paleis der heiligheid in ware godsvrees neergebogen, uw gunst verhogen. Laten we zingen op Psalm 5, vers 4, 5 en 7. Gemeente, bij de voorbereiding van de preek moest ik denken aan een voorval uit mijn kinderjaren. Toen ik nog in Wezep woonde en naast ons een buurman woonde die schapen had. En eens per jaar moest het ervan komen. Dan moesten de schapen gescheerd worden. Dat was een heel gebeuren. Niet alleen het scheren, maar vooral het ervoor zorgen dat de schapen in het hok kwamen. Hij probeerde dat eerst ieder jaar weer opnieuw, altijd zelf. En ja, je kon de klok erop gelijk zetten, dat lukte hem nooit. Hij had altijd één of twee anderen nodig die met ladders en allerlei andere voorwerpen ervoor moesten zorgen dat die schapen in het hok gedreven worden. Want schapen zijn toch niet zo dom als ze eruit zien. Ze proberen altijd vluchtroutes te vinden. En een klein gat is genoeg om een schaap te doen ontsnappen. Maar met ladders en allerlei andere voorwerpen werd na verloop van tijd het toch uiteindelijk voor elkaar gemaakt. De schapen werden in het hok gedreven, wat ze ook protesteerden. Met zachte dwang en soms met harde hand werden ze in het ene hok samen gedwongen. De catechismus zondag 4 heeft drie vragen. En die drie vragen die zou je kunnen zien als vragen die een vluchtroute voorstellen. Ik zal even helpen om de lijn met de vorige zondagen wat scherp te krijgen. In zondag 2 hebben we gehoord dat hele heftige antwoord dat wij van nature, antwoord 5, geneigd zijn God en onze naasten te haten. En toen kwamen de vragen, is dat de schuld van God, zondag 3, vraag 6, waar komt die verdorven aard vandaan, vraag 7, vraag 8, zijn we dan zo verdorven dat we geheel onbekwaam zijn tot enig goed, kunnen we dan echt niks goeds meer doen? En nu gaat de catechismus door met vragen stellen, en dat zijn ook allemaal vragen die proberen een vluchtroute te verkennen. Doet dan God de mens geen onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Is God ook niet barmhartig? Het zijn geen gemene vragen, zo van die vragen die leerlingen vroeger wel eens stelden aan leraren, waar ze probeerden de leraren iets te laten zeggen wat ze eigenlijk niet wilden zeggen. Het zijn de vragen vanuit het geloof gesteld. Vragen waar vanavond misschien ook wel iemand mee loopt. En die drie vluchtroutes blijken uiteindelijk geen vluchtroutes te zijn, maar het blijken de ladders te zijn die ons tegenhouden om een weg op te gaan, om een weg te vervolgen zonder de Heer Jezus Christus. En als er vanavond nou mensen zijn die zich wat onrustig voelen onder de preek, of dat al geregeld hebben gehad, dan is dat een goed teken. Als de prediking je onrustig maakt en je heen drijft naar de Heer Jezus Christus, dat is de bedoeling ook, dat je er niet meer onderuit kunt, dat je zonder hem niets meer kunt doen. Nou, laat dat is mijn gebed, de gezegende uitwerking van de preek van vanavond zijn. We zetten boven de preek, u hebt het kunnen zien op de handout, in God is geen onrecht. Het komt uit Psalm 92. In God is het onrecht niet gevonden. In God is geen onrecht. Drie gedachten, Gods eis is goed, Gods toorn is terecht, Gods straf is rechtvaardig. In de eerste plaats, Gods eis is goed, want daar gaat het over in vraag 9. Doet dan de God de mens geen onrecht aan, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij toch niet kan doen? Kijk, wij Nederlanders zijn het er allemaal wel over eens dat mensen die een overtreding begaan, dat die gestraft moeten worden. En daar hebben wij zo'n mooi spreekwoord voor, dan zeggen we tegen elkaar, het recht moet zijn loop hebben. Geen medelijden met daders, straffen. Als ze het hard gereden hebben, Als ze een inbraak gepleegd hebben, als ze iemand iets hebben aangedaan, dan zijn daar straffen voor. Terecht. Nou, dat gaat nog wel aardig als het om anderen gaat. Maar als je zelf eens een keer te hard rijdt en aangehouden wordt, of een flinke bekeuring krijgt, nou, dan gaat er direct al wat borrelen van binnen, hè? Misschien is het wel niet rechtvaardig, is het een ander geweest, of je gaat een hoger beroep als je vindt dat die straf te hoog is. Allerlei afweermechanismen komen boven in ons hart, als wij erop gewezen worden dat we de wet overtreden hebben. En als het echt zo is, hè, dat wij de wet overtreden hebben, ja, dan kunnen we er niks tegen inbrengen. We kunnen praten wat we willen, maar de wet is goed. Je kunt heel wat van wetten vinden, jonge mensen. Je kunt heel wat van regels vinden. Maar de Nederlandse wet, die staat. Tenminste, als de wetten niet bijgesteld worden. Dat gebeurt natuurlijk ook wel eens, hè. Nog niet zo lang geleden is de maximumsnelheid bijvoorbeeld verhoogd naar 130 op sommige snelwegen. Nou, dat is een aanpassing van de wet. Iemand die voor de aanpassing van de wet 130 reed, was strafbaar. Iemand die na de aanpassing van de wet 130 rijdt, is niet strafbaar. Dus een wet kan blijkbaar ook aangepast worden. Ja, als het om menselijke wetten gaat wel, ja. Maar nu Gods wet. Wordt die aangepast? Naar ons leven. Is het eigenlijk wel rechtvaardig van God dat hij na de zondeval nog steeds diezelfde eis van de wet hanteert? Als wij dan toch onbekwaam zijn tot enig goed, waarom eist God dan van ons dat wij hem lief hebben? Dat is dan een heel logische vraag, hè? Een logische tegenwerping. Vergeet de catechismus niet dat er een zondeval geweest is. Ja, voor de zondeval ging het als vanzelf. Adam en Eva hadden God volmaakt lief. Maar nu, past God zich niet aan, een beetje aan dan, aan onze dramatische toestand zonder God? Kan hij de eis niet iets bijstellen? De wet iets aanpassen? Het zou wat wezen, gemeente. Als de Nederlandse wetgeving wordt aangepast naar ons functioneren. Stel nou, hè, dat blijkt en dat zal wel zo zijn, dat meer dan de helft van de Nederlanders gemiddeld genomen te hard rijdt. Binnen en buiten de bebouwde kom. En de Nederlandse regering besluit om de wet aan te passen. De maximumsnelheid gaat drastisch omhoog. Want het blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse bevolking zich toch niet houdt aan die maximumsnelheid. Dus de argumentatie is als volgt. Omdat het Nederlandse volk zich niet houdt aan de maximumsnelheid, wordt de wet aangepast en gaat de maximumsnelheid omhoog. Voel je de dwaasheid, jonge mensen, van zo'n regering, van zo'n wetgever en van zo'n wet die alleen maar aangepast wordt aan ons functioneren? Wat heeft de wet nog voor zin als ze aangepast wordt aan onze praktijken, aan onze levensstandaard? Een wet die zijn uitgangspunt neemt in de mens is geen wet. God gaat niet van zijn eis af. Ook niet na Genesis 3. Stel nou dat God mee zou buigen met ons. Ja, het is ook erg wel zielig dat ze zo gevallen zijn. Dan zouden we geen dader zijn, maar een slachtoffer. Met slachtoffers heb je medelijden. Met daders hoef je eigenlijk geen medelijden te hebben, hè? Nou, God heeft diep medelijden, diepe bewogenheid met daders. Dat komt straks nog. Maar God past de wet niet aan En weet u, het geloof zegt, en ik zeg vanavond en u hopelijk ook, gelukkig maar. In God is geen onrecht en daarom past hij zijn eisen niet aan. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Als hij eist van mij dat ik hem lief dien te hebben, ook in 2015, dan is dat terecht. Waarom is het geloof daar zo gelukkig mee, zo verheugd om, dat God, Gods eis goed is? Nou gemeente, zo'n God is betrouwbaar. Zo'n God is rechtvaardig. Een schepper die op zijn recht staat, daar kun je ook van op aan, die sjoemelt niet. Een regering die alleen maar kijkt hoe wetten het beste kunnen overeenstemmen met mensen, dat is geen regering. Wie van Christus is, die zegt vanavond: Heere, u mag eisen wat u wilt, want ik ben uw schepsel. Ik ben uit uw handen voortgekomen. En hoe zou het schepsel tegen de schepper kunnen zeggen: waar bent u mee bezig? Ik ben zo klein en hij is zo groot en zo wijs en zo goed. En als hij wijs en goed is, is zijn eis toch ook goed? Als God goed is, zou zijn wet dan verkeerd zijn? Als God goed is, zou zijn eis dan verkeerd zijn? Wie God kent, die zegt: uw eis is goed, Heere. Gelukkig maar, u bent niet meegebogen met mijn praktijken. Er was eens een boer die een groot bedrag moest betalen in de stad. Het was best een lange reis. Hij ging te voet met een fors bedrag in zijn broekzak of overal. En toen hij de stad aangekomen was, zag hij wat vrienden. En die vrienden zeiden tegen hem: joh, kom eens even binnen. Je hebt een lange reis erop zitten. Laten we even wat drinken, één borreltje. Maar ja, van één borreltje werd het er twee. En hij raakte wat beneveld. Het werd zo gezellig dat ze tegen elkaar zeiden: joh, zullen we een spelletje kaart doen? Ja, we zetten er ook wat geld op. En dat gebeurde. En de beste man verbraste al zijn geld. En dan moet hij verder. Wat denk je? Zou de man aan wie hij dat grote bedrag verschuldigd is, de hand over zijn hart halen en zeggen: nou vriend, ja, je kunt er ook niks aan doen. Vooruit, ik scheld je de hele schuld kwijt. Voel je wat een dwaasheid het is? Voel je wat een dwaasheid het is als je zegt dat God onrechtvaardig is, als hij eist volmaakte gehoorzaamheid? Zo heeft God mij gemaakt, zegt de catechismus, in navolging van het woord. En het is vanwege moedwillige ongehoorzaamheid en luisteren, niet naar God maar naar de duivel, dat ik mijzelf van die gave van gehoorzaamheid beroofd heb. Wij zijn geen slachtoffers, gemeente. Dat is het eerste wat we moeten leren. Maar daders. En daders verdienen het niet om medelijden te ontvangen. En toch krijgen ze het. Want wie vanavond dat beleidt, dat hij geen slachtoffer is, ja, kan er ook niks aan doen, dominee. Mijn hele leven in de kerk geweest en dat hoor je zo vaak, hè, die slachtofferhouding. Ja, ik wil wel, maar ja, u wou zeggen dat God niet wil. Ik kan het niet. Allemaal taal van slachtoffers. Een dader die gebroken is, die zegt: ik heb het gedaan. Geen verzachtende omstandigheden. Ik was niet ontoerekeningsvatbaar. Ik heb het gedaan met open ogen. De fout ingegaan. Heere, ik ben een dader.
We hebben het wel eens over eerlijkmakende genade. Hè? Nou, dat is eerlijkmakende genade. Dat is genade van de Heer Jezus als je eerlijk wordt voor God. En wanneer ben je eerlijk? Als je niet meer kijkt naar anderen. Maar zegt: Heer, hier zit hij. Hier zit hij vanavond. De dader. Niet Adam, maar ik. En wie vanavond buigt. Want dat is de bedoeling, hè? Denk nog maar het voorbeeld. Aan het begin van de preek. Wie vanavond buigt en deze vluchtroute ziet afgesneden. Die wordt de kant opgedreven van Christus. En dat mag ik u vanavond ook brengen. Bij hem die de wet volkomen gehouden heeft. En hij wordt u vanavond aangeboden. Aan wie? Aan daders. Aan daders die uitroepen: O God, wees mij zondaar genadig. Hij wordt aangeboden. Om niet. En u mag hem aannemen. Door het geloof. Hij klopt op de cel van de deur. Waar de dader vanavond zit. Levenslang. Maar hij gaat de cel binnen en zegt: ik heb de wet volkomen gehouden. Jij mag eruit. Hoewel ik de wet volkomen gehouden heb. Ik ga naar binnen. Plaatsvervanging. Leeft u ervan, gemeente van het wonder? Hij voor mij. In God is het onrecht niet gevonden. Gods eis is goed. Het tweede. Gods toorn is terecht. We komen bij antwoord 10. In de vraag leest u het woordje ongehoorzaamheid. Wil God zulke, welke? Nou, de ongehoorzaamheid die vraag en antwoord 9 bedoelt. De moedwillige ongehoorzaamheid. Wil God die moedwillige ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Zou die een oogje toeknijpen? Zou die misschien iets door de vingers zien? Zou die zeggen: nou, zand erover. Is dit misschien een vluchtroute? God straft misschien wel, maar iets minder dan we verdienen. Kan God geen rekening houden met mij? Ik heb het niet zo bedoeld. Tegenwoordig worden nogal eens verzachtende omstandigheden aangevoerd als iemand een misdrijf bedreven heeft. Of er wordt gezegd: ja, hij was ontoerekeningsvatbaar op dat moment. Zelfs een boek van iemand uit Engeland die een psycholoog en een arts is dat die veel werkt met criminelen. En die analyseert heel scherp hoe ons rechtssysteem, ook dat van Nederland, heel erg denkt vanuit de slachtoffermentaliteit. Ook een dader is een slachtoffer. Want ja, hij heeft een slechte jeugd gehad. Hij heeft verkeerde vrienden gehad. Hij heeft geen goede opvoeding gehad. En al die dingen worden aangevoerd om het misdrijf wat te verzachten. En de straf te verlagen. Nou, gemeente, wij zitten net zo in elkaar. Als het gaat om ontstaan ten opzichte van God. Zijn er misschien ook mazen in Gods wet te ontdekken? Zou God echt straffen? Zou God echt toornen? Als leraar doe je soms een oogje dicht. Hè? Als een van je leerlingen of een paar van je leerlingen achterover zitten of achterstevoren zitten. En in de opvoeding doe je soms een oog dicht en een oor dicht. Want ja. En stel dat God zou schipperen. Ik weet zelf toch wel als leerling van de Pieter Zand, dat je wist bij bepaalde leraren, die trekken mensen voor. Bij hem kan ik dit wel doen en bij die leraar kan ik dat niet doen. Leraren die niet consequent waren. Die met de een zo omgingen, met de ander zo omgingen. Grillig. Is God ook zo? Wanneer je dan zou uitgaan van Psalm 92, wat we straks samen zingen, dat in God geen onrecht is, betekent dat ook dat Gods toorn terecht is. En wat is Gods toorn? Hoe ziet dat eruit? De catechismus zegt, hij vertoornt zich verschrikkelijk. Dat is toch wel wat. God laat de zonde niet ongestraft, want God moet iets met de zonde doen. De zonde past niet bij zijn wezen, bij hoe hij is. Hij moet wat met de zonde. En daarom vertoornt hij zich over de zonde. Welke zonde? De catechismus maakt een indeling tussen aangeboren en daadwerkelijke zonde. Je zou bij aangeboren zonde kunnen denken aan neigingen die er vanaf het begin in zitten. Als u kinderen hebt gekregen van de Heere, dan ontdekte u dat wel in de loop van de tijd, hè? Je hoeft het ze echt niet te leren, die verkeerde dingen. Het zit er zo in, dat haantjesgedrag. Zet maar eens een paar kinderen bij elkaar van een jaar of drie. Nou, moet je zien wat er gebeurt. Egoïsme, hoef je ze echt niet te leren hoor. Zit er helemaal in. Liegen. Bedriegen. Hebt u het geleerd? Nee, was aangeboren. Bepaalde karaktertrekken. Moest je daar een cursus voor volgen? Nee, het zat erin. Vervelende karaktertrekken waarmee je anderen misschien wel beschadigt. Nou, aangeboren zonden, daadwerkelijke zonden, dat zijn de dingen die eruit komen. In woorden, in gedachten, in daden. Concrete misdrijven tegen God. God moet wat met de zonde. Wat doet hij met de zonde? Als je het Oude Testament leest, dan zie je vaak een direct ingrijpen van God. Dat past ook bij het Oude Testament. God die heel rechtstreeks met zijn volk omgaat. En ook heel rechtstreeks vertoornd kan zijn over de zonde. Denk eens aan het oordeel van de ballingschap. Denk eens aan de omzwervingen van Israël vanwege de zonde door de woestijn. Denk eens aan de zondvloed. Als bewijs van Gods rechtvaardig oordeel. Tijdelijke straffen. Straft God nog steeds met die heel directe straffen? Dat kan wel. Al moeten we heel voorzichtig zijn met zeggen, ja, die man heeft een ziekte, dat is zeker daar en daarom. U kent die geschiedenis toch wel, Johannes 9. De fariseeën zijn het geloof ik die zeggen, wie heeft een zonde bedreven? Hij, de blind geboren of zijn ouders? Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. We moeten oppassen voor zomaar een verband te leggen. Maar zegt iemand vanavond, dominee, er zijn mensen die ongestraft jarenlang de vreselijkste dingen kunnen doen. Weet u, daarom ben ik zo blij met Gods rechtvaardig oordeel. Snapt u dat? Al die misdrijven van Hitler en van Mao en van Stalin en van Lenin. Zou er ooit een tribunaal in de wereld zijn wat met een straf enigszins de ellende kan veroordelen die hij, die dictator, veroorzaakt heeft? Nee toch? Dan zou je zo'n man levenslang geven of de doodstraf. God vertoornt zich verschrikkelijk. Eigenlijk is het een hele blijde boodschap. Moet u goed begrijpen wat ik bedoel. God heeft er geen behagen in dat hij mensen kan veroordelen en in de hel kan werpen. Dat is een vreselijke voorstelling van zaken. Maar al die mensen die zomaar blijkbaar ongestraft hun gang kunnen gaan en de vreselijkste dingen doen, soms in naam van de godsdienst. Denk aan de IS. God komt erop terug. Dat is de hoop van alle verdrukten, van alle vervolgde christenen. Wij weten niet zo goed raad, hè, met van die wraakpsalmen. Zoals Psalm 137, wij zeggen, ja, laten we die maar niet meer zingen en niet te veel uitlezen. Wist u dat christenen uit China en Afrika die vervolgd worden, juist deze psalmen lezen en daar troost uit halen? God is een God van wraak, van recht. Hij zal toornen. Hij ziet de zonde niet door de vingers. Hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. Wij zongen samen Psalm 7. God is een God die ten allen dagen toornt. Een ijverig God, zegt Nahum. En een wreker is de Heere. God vertoont zich. Maar zegt iemand, hoe krijg je dat nou in overeenstemming met God die liefde is? Ik heb altijd geleerd dat God liefde is en dat dat de kern is van wie God is. Hoe breng je dat nou bij elkaar vanavond? God toornt, verschrikkelijk. En we lezen ook nog eens dat hij ze door een rechtvaardig oordeel zal straffen, zoals hij gesproken heeft in Galaten 3 vers 10. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is, in het boek der wet om dat te doen. Het staat er dus ook nog eens. Hoe breng je dat bij elkaar? Iemand heeft eens gezegd dat de toorn van God de spits, de uiterste punt van Gods liefde is. Je ziet dat ook wel bij ouders die hun kinderen opvoeden en grenzen aangeven en nog eens grenzen aangeven. En ze doen het op een niet mis te verstaande manier, maar de kinderen luisteren niet. Nou, er kan een moment komen dat je als vader optreedt. En dan moet je altijd oppassen dat je optreden niet een emotie is van woede. Maar een vader kan ook terecht vertoornd zijn. Er kan ook een toorn zijn die zonde is. Paulus waarschuwt daarop voor. In Efeze wordt vertoornd, maar zondig niet. Het kan blijkbaar. Toch kun je ook op een goede manier toornig zijn. Met de bedoeling je kind te behouden. Als je een kind ervoor waarschuwt om niet naar het open water toe te lopen en dat drie keer zegt en het nog eens een keer zegt en het kind doet het toch. Ja, dan kun je soms hardhandig moeten optreden. Vertoornd als je bent. Omdat je het leven van het kind lief hebt. Gods toorn is de spits van zijn liefde. Waarom lezen wij over Gods toorn in de Bijbel? Waarom toornt God op zijn bondsvolk Israël? Het volk wat hij uitverkoren heeft. Wel gemeente, omdat hij zijn volk zo lief heeft. Luister eens naar Amos 3, vers 2. Daar zegt God tegen Israël. U alleen heb ik uitverkoren uit alle geslachten van het aardrijk. En let op. Daarom zal ik uw ongerechtigheden bezoeken. Nota bene. Omdat God Israël uitverkoren heeft, oordeelt hij haar. Wij zouden zeggen, ja, als God het volk van Israël oordeelt, laat dat juist zien dat hij Israël niet uitverkoren heeft. Nee, zegt Amos, ik heb u uitverkoren. Ik heb u lief. Ik heb u apart gezet. En ik verdraag het niet dat ik zonde in u zie. Gods toorn hangt dus samen met Gods liefde. God kan toornen omdat hij recht op ons heeft. En zo is het nog, gemeente. Als je leest, hè, over Gods toorn in de Bijbel. En je vraagt je af wat je daarmee moet. Weet je wat je daar moet bedenken? Als je in de psalmen leest over Gods toorn, over de zonde. Dan mag je bedenken. God wil niet van mij af. God heeft mij zo lief dat hij reageert op mijn verkeerde levenswijze. Als God niet vertoornd zou zijn, dan zou het een bewijs zijn dat hij ons helemaal niet ziet staan. Ons niet serieus neemt. Maar hij neemt de mens zo serieus dat hij toornt. Hij doet het trouwens niet van harte, moet ik erbij zeggen. God is traag tot toorn. God heeft namelijk geen lust, geen vermaak in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeren. Weet je waar je ziet, gemeente, dat Gods toorn echt toorn is en dat dat alles te maken heeft met liefde? Nou, dan neem ik je mee naar Golgotha. Wat gebeurt daar? Dan gaat de hemel open en daar ontbrandt God zijn toorn. Niet buiten Golgotha, maar op Golgotha. Wie hangt daar? Een man van wie de moordenaar zegt: hij ontvangt wel straf, maar hij heeft het niet verdiend. Ik hang hier rechtvaardig. Gods toorn ontbrandt op de onschuldige Zoon van God, die zegt: laat de schuld maar op mij. Vader, toorn maar op mij. Vader, ik zal de beker leegdrinken van de toorn van God tot de laatste druppel. God doet toch wat met de zonde? Nou, dat zie je op Golgotha. Kolberger zei dat, geloof ik, op Golgotha ben ik bekeerd. Nou, misschien kun je wel de verkeerde kant op met die uitdrukking, maar er zit toch ook wel iets moois in. Op Golgotha ben ik bekeerd. Waar heb je gezien dat Gods toorn terecht is? Op Golgotha. Daar waar ik had moeten hangen, hangt hij. Oh, dan wordt dat zinnetje uit het avondsformulier zo dierbaar, zo kostbaar. Eer hij de zonde ongestraft liet, heeft hij mijn zonde gestraft aan zijn lieve Zoon. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek van de wet. Maar Christus heeft toch het boek van de wet vervuld? Ja, maar hij laat zich vervloeken. Waarom? Christus is een vloek geworden voor ons, zegt Paulus. Oh, wat gaat dat leven voor je. Als je die vluchtroute ook niet inslaat en zegt: nou, die toorn van God, dat valt best wel mee. Of dat is iets van het Oude Testament. Er zijn mensen die dat inderdaad denken, dat het alleen maar in het Oude Testament gaat over de toorn van God. Vroeg eens een dominee aan een meisje op catechisatie: meisje, onze God is een verterend vuur, waar staat dat? Zou u het weten trouwens, waar het staat? Onze God is een verterend vuur. Tja, zegt dat meisje, dat zal in het Oude Testament staan. Mis, zei die dominee, Hebreeën 13. Maar onze God is een verterend vuur. Breng geen onderscheid aan tussen Oude en Nieuwe Testament, want ook in het Nieuwe Testament gaat het erover. En is het juist de meest zichtbare prediking van de toorn van God. Hij moet wat met de zonde. Een gemeente, dat geldt voor ons allemaal, hoofd voor hoofd, persoonlijk. God moet wat met mijn zonde. Of hij straft ze aan mij, of hij heeft ze gestraft aan zijn Zoon. Weet u het antwoord vanavond? Mag je het zeggen? Hij voor mij. Wanneer deel je daarin? Als je vanavond gelovig laat vallen. Voor Jezus Christus. Zeg het maar. Hier zit een dader die niet onder de eis van uw wet uit kan komen. Hier zit een dader die ook niet kan zeggen: de toorn van u, o God, is onrechtvaardig. Ik heb minder verdiend. Hier zit iemand die tot slot belijdt: Gods straf is rechtvaardig.
Laten we niet vergeten, gemeente, dat zondag 4, en trouwens alle zondagen in de catechismus, altijd gelezen moeten worden vanuit zondag 1. Er is een troostboek. Ook zondag 4 is troost. Het is het geloof wat zegt: gelukkig, zijn eis is goed, zijn toorn is terecht, zijn straf tot slot is rechtvaardig. Ja, er wordt nog een vraag gesteld: is God ook niet barmhartig? Zal misschien ook niet een nooduitgang om toch aan die toorn van God te ontkomen? God is toch ook barmhartig? Staat in de Bijbel dat hij barmhartig is en genadig, en we gaan er ook van zingen nog. En we hebben ervan gezongen op Psalm 103. Barmhartig en genadig is de Heere. Maar mensen die zo praten, die zeggen: ja, God is niet alleen rechtvaardig, maar hij is ook barmhartig. Die spelen Gods eigenschappen tegen elkaar uit. En dat gebeurt regelmatig in boekjes, ook in preken. Ze zeggen: ja, God toornt wel en God is wel heilig, maar hij is ook, dat kun je niet zeggen, God is rechtvaardig en barmhartig. Misschien dat de catechismus ons toch een beetje op het verkeerde been kan zetten. Door het antwoord: God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Als ik zo vrij mag zijn, zou ik er toch liever van maken: God is wel barmhartig en ook rechtvaardig. Hij is beide. Hij is barmhartig, ja zeker. Weet je waar het woordje barmhartigheid vandaan komt? Van bernen, branden. God heeft een brandend hart van liefde. En daarom bezoekt hij de ongerechtigheid, want hij verdraagt de zonde niet.
God is barmhartig en rechtvaardig. Daarom, zegt het antwoord, zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, en er komen hele belangrijke dingen, die tegen de allerhoogste majesteit van God gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft worden.
Hier wordt iets gezegd over zonde. Wat is zonde?
Zonde is een uitglijden. Zonde is een vergissing. Zonde is een fout.
Zonde is een vergrijp tegen de allerhoogste majesteit van God. Als je verfbommetjes tegen de ramen van je buren gaat aangooien, nou, maximaal krijg je een hele boze buurman waarvoor je excuses moet maken. Maar als je de gouden koets gaat bekogelen met verfbommen, dan was er toch wat anders aan de hand, hè? Dat heeft die man die dat deed ondervonden.
Hij werd opgepakt.
Er zat niet zomaar iemand in die gouden koets. De koningin zat erin.
Dat is zonde.
Zonde is tegen de allerhoogste majesteit van God gedaan. Niet zomaar tegen een vriendje, tegen een naaste, maar tegen mijn God, mijn schepper, mijn maker. Dat is een vergrijp van de hoogste orde. Majesteitsschennis.
En daar kom je niet makkelijk vanaf.
Zo'n hoog vergrijp, zo'n groot vergrijp, kan ook alleen maar met een grote straf gestraft worden. Ja, want als God rechtvaardig is, dan kan hij niet gaan sjoemelen met de strafmaat. Als in God geen onrecht gevonden wordt, als hij betrouwbaar en rechtvaardig is, dan betekent dat ook dat hij terechte straf moet geven.
En daarom spreekt de catechismus over de eeuwige straf, waar de Heer Jezus ook zo vaak over sprak. Wij denken dat dat een paar woorden zijn geweest, hè, die de Heer Jezus gesproken heeft. 12% van de woorden van de Heer Jezus ging over de eeuwige werkelijkheid van hemel of hel. Dat is veel. Het woordje hel, zegt iemand, daar huiver ik van. Ik hoop dat dat zo blijft. Dat u niet zo afgestomd bent geraakt of wordt van preken over hel en oordeel. Dat je er niet bewogen of koud van wordt als het gaat over de hel. Er zijn ook zoveel verkeerde denkbeelden over de hel. Alsof God aan het eind van het leven de een met evenveel gemak naar de hel verwijst en de ander binnenhaalt in zijn koninkrijk. Gemeente, de hel, dat is geen plaats waar God met vermaak zondaren naartoe verwijst. De hel is de plaats waar jij of u die prima zonder genade kon leven, zult verkeren. Als God het niet verhoedt. C.S. Lewis heeft heel aangrijpend in een van zijn boeken laten zien hoe mensen er persoonlijk voor gekozen hebben om in het leven zonder God te leven en ook aan het eind van het leven, na dit leven, zonder God te willen leven. Het is een soort literaire vertelling, een bus vol mensen uit de hel die reizen naar het grensgebied van de hemel en daar krijgen ze de mogelijkheid om hun zonden achter zich te laten, die hen in de hel gevangen houden. Ze kunnen zo de hemel in. En dan tekent Lewis heel aangrijpend dat die mensen weigeren. Ze weigeren hun zogenaamde vrijheid in de hel op te geven voor de vrijheid in de hemel. En daarmee gaf Lewis aan dat we er zelf voor kiezen. Een leven zonder God betekent te sterven zonder God. Betekent een eeuwigheid zonder God. Ten slotte, zegt hij ergens anders, zijn er maar twee soorten mensen op de aarde. En die scheiding loopt door de gemeente heen. Er zijn mensen die tot God zeggen, uw wil geschieden. En er zijn mensen tot wie God uiteindelijk zal zeggen, jouw wil geschieden. Voel je het verschil? Laat je God God. Of zegt God aan het eind van je leven, je hebt geleefd zonder mij. Je moet het nu ook doen zonder mij. Waarom zo heftig? Gemeente, zonde is niets anders dan zondigen tegen zijn liefde. En zondigen tegen Gods liefde is niet goedkoop. Wie zondigt tegen liefde, die speelt met vuur. Want zondigen tegen liefde is wat anders dan zondigen tegen toegefelijkheid. Een vader die toegefelijk is, ja, dan kun je heel wat bereiken. Je kunt heel wat doen zonder dat die vader ooit ingrijpt. Een leraar die toegefelijk is, nou, je kunt heel wat uithalen in de klas zonder dat die leraar ooit ingrijpt en een consequentie verbindt aan jouw gedrag. Maar een leraar die liefdevol is en een vader die liefde is en een God die liefde is. Tegen wie ik zondig, onophoudelijk. Je kan niet anders dan die opstand straffen met de eeuwige straf. Wat een realiteit. Wat een liefde van God dat je daar vanavond over hoort. Gemeente. Want kijk eens, ten slotte, naar het kruis. Daar komen we uit, hè, die drie vluchtroutes die we verkend hebben. Ze willen maar één ding. Dat de schapen in dat hok komen. Dat de mensen bij het kruis terechtkomen. Wat gebeurt op Golgotha? Daar bewijst God zijn rechtvaardigheid. Omdat God zijn zoon niet spaart. Maar hem straft. En daar bewijst God zijn barmhartigheid. Omdat hij mij spaart. En niet straft. Wat een wonder. Die ruiling. Barmhartig en genadig is de Heere. Kus de Zoon vanavond. Zegt Psalm 2. Opdat hij niet toorne. En u op de weg zult vergaan als zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wat is de vraag vanavond? Nou, ik maak het heel eenvoudig. Het evangelie is eenvoudig. Bent u tevreden met het lam van God? Wat niet gespaard is om mij te sparen. Wat de toorn en de vloek op zich nam. Om mij ervan te bevrijden. Wat gebonden werd. Om mij in de vrijheid te stellen. Wat in de duisternis ondergedompeld werd. Om mij in het licht te brengen. Ben je tevreden met het lam? Halleluja. Lof zij het lam dat onze zonde op zich nam. Wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is en hij leeft, die het volk dat hij ontzondigd heeft in eeuwigheid beveiligt. Amen. Zullen we samen zingen op Psalm 145, het derde vers. Psalm 145, vers 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst die roemen bij elk een. En juichen, dat kan alleen in het geloof, maar dan gebeurt het ook van al uw gerechtigheden. Psalm 145 vers 3. Heren, als u het bloed ziet, gestreken aan de deurposten en de bovendorpel van ons hart, dan zult u voorbij gaan. Want u straft de zonde maar één keer. En als hij die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, degene is die ons gekocht heeft met zijn bloed, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heere? O die wonderlijke, sparende hand van u, dat we leven in genadetijd, dat we aangeboden krijgen om uit genade te leven van de verzoening die u 2000 jaar geleden aangebracht hebt. Dat we mogen komen als daders, als misdaders, om van de rechtvaardige te leven. Want zoals door die ene mens de zonde en de dood in de wereld is gekomen, zo is ook door die ene rechtvaardige de genadegift van het eeuwige leven tot ons gekomen. U hebt ons hier vanavond niet in het ongewisse gelaten. U hebt scherp laten zien hoezeer u ons ter harte gaat, en daarom toornt u en bent u rechtvaardig en eist u. Opdat we zouden komen, eens en steeds weer, met al onze mislukkingen, met al onze tekorten, ons falen, ons vallen, om te komen tot hem in wie het leven is, om te leven in de gemeenschap met Christus. Om niet meer te streven, maar te sterven. Om niet meer te pronken met onszelf, maar groot te spreken van u. Om zelf niets te zijn, opdat u alles bent. Om onszelf te verliezen en u over te houden. Onszelf te verloochenen en u steeds heerlijker te zien schitteren. Heere, laat dat geheimenisvolle leven, dat wonderlijke leven van de navolging van u, ook deze week gestalte krijgen. U hebt ons gevoed, neem ons voor uw rekening en wil uw aangezicht over ons laten lichten. Waar we ook gaan, wil ons morgenavond samenbrengen als we zullen horen hoe en zullen zien hoe u werkt, ver bij ons vandaan. We bidden voor de andere gelegenheden waarop we elkaar ontmoeten als mannen en vrouwen, als jeugdleiding. We bidden, Heere, of u van dag tot dag ons genadig wilt zijn. Bewaar ons voor een onverzoend sterven, doe ons zoeken de stad die fundamenten heeft. En breng ons aanstaande zondag weer samen in de dank voor alle goede dingen die u gaf. Om Jezus wil alleen. Amen. De slotzang voor vanavond is Psalm 92, vers 7. Het rechtvaardig volk zal bloeien. En vers 8. In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis om met verheugde monden te roemen het recht mijns Gods. In hem, mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden. 92, 7 en 8. Hef uw harten tot God, ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.